Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder in het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi, geschreven door Thomas van Celano. Laster, hoofdstuk 138. De maatregelen van Franciscus tegen lasteraars. Als het zo is dat een geest die overloopt van liefde, haters van God haat, dan ging dat zeker voor Franciscus op. Hij verafschuwde kwaadsprekers meer dan ieder ander soort verdorven mensen en zei dat ze een tong vol venijn hadden en anderen vergiftigden. Daarom ontliep hij roddelaars en andere bijtgrage vlooien zo gauw ze hun mond opendeden. En draaide hij, zoals we gezien hebben, zijn oren de andere kant op, om te voorkomen dat ze smerig werden als hij naar ze luisterde. Toen hij bijvoorbeeld een keer hoorde dat een broeder de reputatie van een ander zwart maakte, wendde hij zich tot broeder Petrus Catani, zijn plaatsvervanger, en voegde hem deze verschrikkelijke uitspraak toe. Er dreigt gevaar voor de orde als er niet snel maatregelen tegen lasteraars genomen worden. De geurige gave van velen zal vlug bederven als bedorven broeders niet snel de mond gesnoerd wordt. Schiet op, schiet op. Zoek de zaak nauwkeurig uit. En als de uitkomst van je onderzoek is dat de aangeklaagde broeder onschuldig is, zorg er dan door een harde bestraffing voor dat de aanklager bij iedereen in een kwade reuk komt te staan. En als je hem zelf niet adequaat kunt straffen, overhandig hem dan aan onze bokser uit Florence. De bokser was zijn bijnaam voor broeder Johannes uit Florence, een boom van een man die lichamelijk erg sterk was. Ik wil dat je er nauwlettend op toeziet, ging hij verder, jij en alle ministers die pestziekte niet voortwoekert. Soms besliste hij dat een broeder die de goede naam van een ander aantastte, zijn habit moest worden afgenomen en dat hij zijn ogen niet tot God mocht richten voordat hij teruggegeven had wat hij een ander had afgenomen. Vandaar dat de broeders uit de begintijd die ongunstige karaktertrek volkomen hadden afgezworen en zich er ten strengste toe verplicht hadden oplettend alles te vermijden wat afbreuk aan de reputatie van een ander zou kunnen doen of wat maar in de verste verte op smaad leek. Franciscus bracht het zo onder woorden. Een lasteraar redeneert aldus. Mijn leven is niet volmaakt. Ik heb geen talent voor wetenschap of voor het bereiken van een invloedrijke positie. Daarom stel ik nog bij God, nog bij de mensen iets voor. Ik weet al wat ik ga doen. Ik werp een smet op de uitverkorenen en dan kom ik bij mijn meerderen in de gratie. Ik weet dat mijn overste een mens is en dat hij zich soms van dezelfde streken bedient als ik. Als de ceders geveld zijn, ziet men in het bos alleen nog maar een doornstruik. Toe maar, ellendeling, teer maar op mensenvlees, en als je anders niet leven kunt, knaag dan maar aan de ingewanden van je medebroeders. Ze doen alleen maar hun best een goede indruk te maken, niet om goed te worden. Ze beschuldigen anderen van gebreken, maar aan hun eigen gebreken doen ze niets. Ze likken naar boven en trappen naar onderen. En als ze denken dat hun geslijm niet wordt overgebriefd, houden ze wijselijk hun mond. Met hun door vasten verstrakte gezicht lopen ze te koop om verderfelijke lof te oogsten. Zo wekken ze de indruk geestelijke mensen te zijn, die alles kunnen beoordelen, maar niemand oordeelt over hen. Ze zijn blij als ze voor heiligen doorgaan, maar er het werk niet voor hoeven te doen. Als ze de naam van engelen hebben, maar er de deugd van ontbreken. Beschrijving van de minister-generaal en de andere ministers. Hoofdstuk 139. Het gedrag van de minister-generaal tegenover zijn gezellen. Toen Franciscus al bijna tot de Heer geroepen werd, stelde een broeder die veel tijd inruimde voor de dingen van God hem uit bezorgdheid voor de orde een vraag. Vader, jij zult snel heen gaan en dan blijft je familie, die je overal gevolgd heeft, achter in dit tranendal. Als je iemand in de orde kent op wie je geest kan rusten, wijs hem dan nu aan. Dan kan het gewichtige ambt van minister-generaal hem opgelegd worden. In het antwoord wisselden woorden en zuchten elkaar af. Ik zie niemand die ik een geschikte leider vind voor zo'n veelvormig leger, of een geschikte herder voor zo'n talrijke kudde, mijn zoon. Maar ik kan je zo'n leider wel afschilderen, er met de eigen hand één maken, zoals het spreekwoord luidt. Daaruit zal dan blijken hoe de vader van deze familie eruit moet zien. Het moet een man zijn die zijn leven zeer serieus opvat, met grote fijngevoeligheid en een uitstekende reputatie. Hij mag geen persoonlijke voorkeuren hebben, want als hij meer liefde bewijst aan een deel, geeft hij aanstoot aan het geheel. Het moet een man zijn die met volle overtuiging opgaat in gebed en die zijn tijd goed weet te verdelen tussen de zorg voor zijn ziel en de zorg voor de hem toevertrouwde kudde. Vroeg in de ochtend moet hij eerst naar de mis gaan en zichzelf en zijn kudde langdurig en toegewijd onder de goddelijke bescherming stellen. Na het gebed moet hij op een goed toegankelijke plaats gaan staan. Daar mag iedereen hem kaal plukken. Daar moet hij ieders vragen beantwoorden en voor iedereen geduldig openstaan. Het moet een man zijn die onpartijdig is en geen warm plekje voor bepaalde broeders heeft. Hij moet evenzeer begaan zijn met de mindere en eenvoudige broeders als met de slimme en meerdere. Hij mag best door geleerdheid uitblinken, maar toch moet hij door zijn gedrag de eenvoud uitdragen en de deugd stimuleren. Aan geld moet hij de pest hebben, want dat is de voornaamste bedreiging van onze roeping. En volmaaktheid. Als hoofd van een arme orde mag hij er nooit een spaarpotje op nahouden, en moet hij voor de anderen het voorbeeld zijn. Voor zichzelf moet hij tevreden zijn met een habijt en een regelboekje. Voor de broeders met een pennenkoker en het zegel van de orde. Hij moet geen boekenverzamelaar zijn en niet te veel willen lezen, want de tijd die hij aan studie besteedt, onttrekt hij aan zijn functie. Hij moet een man zijn die bepaalde broeders kan troosten. Hij zal ook de laatste toevlucht zijn voor hen die zwaar beproefd worden, want als hij geen medicijnen meer kan verstrekken, zou de kwaal van de wanhoop bij de zieken de overhand kunnen krijgen. Om vrijpostige broeders tot meegaandheid te buigen, moet hij zichzelf klein kunnen maken. En om hun ziel voor Christus te kunnen winnen, moet hij iets van zijn voorrechten op kunnen geven. Voor broeders die de orde verlaten, moet hij zijn barmhartige hart niet sluiten, want het zijn schapen die verloren waren geraakt. Hij weet immers dat de verleidingen die tot zo'n val aanzetten, heel sterk moeten zijn. Ik zou willen dat allen hem als de plaatsvervanger van Christus eren en met grote welwillendheid voor al zijn dagelijkse noden zorgen. Maar hij moet niet zwelgen in dat eerbetoon en zich niet meer verheugen over bijval dan over afkeuring. En als hij eens een keer behoefte aan extra eten heeft omdat hij ziek of oververmoeid is, moet hij dat niet in afzondering opeten, maar gewoon openlijk, zodat ook anderen zich niet schamen hun eigen zieke lichaam te verzorgen. Het hoort vooral ook bij zijn taak een goed oog te hebben voor broeders met een slecht geweten, de waarheid boven tafel te krijgen en niet te luisteren naar kletskousen. Verder mag hij uit begeerte om zijn ambt te behouden onder geen voorwaarde tornen aan de rechtvaardigheid en typisch mannelijk beginsel. Zijn zo belangrijke taak moet hij eerder als een last dan als een lust beschouwen. Ook mag een te grote mildheid niet in verslapping ontaarden en een te soepele toegefelijkheid niet in verslapping van de tucht. Hij mag best bij allen geliefd zijn, maar moet desalniettemin degenen die kwaad in de zin hebben schrik aan kunnen jagen. Ook zou ik graag zien dat zijn gezellen rechtschapen broeders zijn, die net als hij in alle opzichten een goed voorbeeld geven, onverzettelijk tegen pleziertjes, standvastig in moeilijke omstandigheden en zo toegankelijk dat ze iedereen die bij hen komt met open armen ontvangen. Zo zou de minister-generaal van de orde moeten zijn, besloot hij. Hoofdstuk 140. De provinciale ministers. Al deze eigenschappen eiste Franciscus ook van de provinciale ministers, al moesten ze in de minister-generaal stuk voor stuk prominenter aanwezig zijn. Hij wilde dat ze minzaam met hun onderdanen omgingen en dat ze zo'n vriendelijke uitstraling hadden dat overtreders niet bang waren zich aan hun genegenheid toe te vertrouwen. Hij wilde dat ze soepel waren in hun voorschriften, vergevingsgezind na overtredingen, dat ze eerder geneigd waren onrecht over hun kant te laten gaan dan er tegen op te treden, dat ze vijandig stonden tegenover fouten, maar degenen die fouten maakten genazen. Hun levenswijze moest voor anderen een spiegel van de discipline zijn, want de onderdanen verlangde hij dat ze hun alle eer bewezen en hen lief hadden, omdat zij het gewicht van hun zorgen en inspanningen moesten torsen. Hij zei dat degenen die op een dergelijke manier en overeenkomstig die richtlijnen de hun toevertrouwde zielen leiding gaven, bij God de hoogste beloning verdienen. Hoofdstuk 141. Franciscus geeft antwoord op een vraag over de ministers. Een broeder vroeg Franciscus eens waarom hij de zorg voor zijn broeders had afgeschoven en die anderen in handen gegeven had, alsof hij er zelf niets meer mee te maken had. Hij antwoordde: "Mijn zoon, ik houd naar beste vermogen van mijn broeders, maar ik zou nog meer van ze houden en me niet van hen terugtrekken als ze in mijn voetstappen zouden treden. Er zijn een paar oversten die hen de andere kant optrekken en hun het voorbeeld van de oude vaders voorhouden. Mijn aanwijzingen daarentegen vinden ze niet zo bijzonder. We zullen wel zien wat ze in hun schild voeren." Korte tijd later, toen zijn ziekte zeer ernstige vormen had aangenomen, ging hij woedend rechtop in bed zitten. "Wie zijn het die mij en mijn broeders de orde afhandig gemaakt hebben? Als ik op het generaal kapittel kom, zal ik ze eens laten zien wat ik wil." De broeder vroeg hem: "Ga je soms de provinciale ministers afzetten die al zo lang misbruik gemaakt hebben van hun vrijheid?" Zuchtend gaf Franciscus een verschrikkelijk antwoord: "Laat die hun gang maar gaan. De ondergang van een paar is tenslotte minder erg dan de ondergang van velen." Hij doelde niet op alle oversten, maar op diegenen die de functie van oversten al zo lang vervulden dat ze die als een soort erfenis waren gaan beschouwen. Hij raadde alle soorten reguliere oversten vooral aan geen gewoonten te veranderen, tenzij in betere. Niet naar slijmerige complimenten te vissen, zich niet op hun macht te laten voorstaan, maar gewoon hun taak goed uit te voeren. De heilige eenvoud, hoofdstuk 142, wat werkelijke eenvoud is. Vasthoudend en ijverig probeerde Franciscus in zichzelf de heilige eenvoud aan te kweken. De dochter van de genade, de zuster van de wijsheid, de moeder van de rechtvaardigheid, de deugd die hij ook in anderen zo graag zag. Nu werd niet elke vorm van eenvoud door hem goedgekeurd, maar alleen die vorm die met haar God tevreden is en al het andere waardeloos vindt. Dat is de eenvoud die haar eer stelt in vrees voor de Heer en die geen kwaad kan doen of kwaad kan spreken. Dat is de eenvoud die goed op zichzelf let en anderen niet veroordeelt, die aan iemand die beter is de macht laat die hun toekomt, maar zelf niet op macht uit is. Dat is de eenvoud die geen achting heeft voor wat bij de Grieken roemvol is, die liever wil handelen dan beleren of leren. Dat is de eenvoud die bij het verklaren van Gods wetten omhaal van woorden, bombast en imponerende uitdrukkingen, hoogdravendheid en uiterlijk vertoon overlaten aan degenen die daaraan te gronde zullen gaan. Ze zoekt niet de schors, maar het merg, niet de bast, maar de pit, niet het aantal, maar het veelvoudige, hoogste en blijvende goed. Die eenvoud verlangde Franciscus van hoogopgeleide en van lekenbroeders. Hij geloofde niet dat ze in strijd was met de wijsheid, maar juist in tegendeel ten volle eraan verwant, en dan ook nog eens voor ongeletterden gemakkelijker te bezitten en in praktijk te brengen. Vandaar dat hij in zijn begroeting van de deugden dichtte: "Wees gegroet, koningin wijsheid, de Heer moge u behouden met uw zuster heilige, zuivere eenvoud." Hoofdstuk 143, Broeder Johannes de Eenvoudige. Franciscus kwam eens in een gehucht dichtbij Assisi. Een zeer eenvoudige man, Johannes genaamd, was er net zijn akker aan het ploegen. Hij kwam op Franciscus af en vroeg hem: "Ik wil graag dat je me broeder maakt, want ik verlang er al een hele tijd naar God te dienen." Toen hij de eenvoud van de man gewaar werd, was Franciscus erg verheugd en hij zei tegen hem: "Als je onze gezel wilt worden, broeder, geef dan alles wat je bezit aan de armen. Als je niets meer hebt, neem ik je aan." De man spande onmiddellijk zijn ossen uit en bood er Franciscus een aan. "Laten we deze os aan de armen geven. Dat deel van mijn vaders bezit heb ik wel verdiend." Franciscus glimlachte en had grote waardering voor de geste van eenvoud. Toen zijn ouders en jongere broers erachter kwamen, renden ze in tranen op Franciscus af, meer bedroefd over het verlies van hun os dan over dat van hun zoon en broer. Franciscus zei: "Rustig nou maar, hier hebben jullie je os terug, maar jullie broer neem ik mee." Hij voerde de man mee, gaf hem het habit van de orde en ruimde voor hem vanwege zijn eenvoud een speciaal plekje onder de gezellen in. Soms bleef Franciscus ergens staan om te mediteren. De gebaren en bewegingen die hij daarbij maakte herhaalde de eenvoudige Johannes. In alles bootste hij hem zo trouw mogelijk na. Als Franciscus spuwde, spuwde hij ook. Hoestte Franciscus, Johannes ook. Zuchten liet hij op zuchten en tranen op tranen volgen. Als de heilige zijn handen naar de hemel hief, deed Johannes het ook. Hij lette goed op zijn voorbeeld en aapte alles na. Dat kon Franciscus natuurlijk niet ontgaan. En tenslotte vroeg hij hem waarom hij dat deed. "Ik heb beloofd alles te doen wat jij doet," was het antwoord. "Het zou gevaarlijk voor mij zijn om iets over te slaan." Franciscus was zeer te spreken over zijn zuivere eenvoud, maar toch drukte hij hem op het hart ermee op te houden. Niet eens zo heel veel later verhuisde de simpele ziel in die zuivere toestand naar de Heer. Dikwijls stelde Franciscus zijn gedrag aan anderen ten voorbeeld, en dan noemde hij hem niet broeder Johannes, maar de heilige Johannes. Het is het kenmerk van vrome eenvoud om volgens de wetten van de vaderen te leven en bij het voorbeeld en de gewoonten van heiligen steun te zoeken. Hoofdstuk 144. Franciscus bevordert de eenheid onder zijn zonen en spreekt er in een gelijkenis over. Franciscus verlangde er voortdurend naar en zette zich er steeds voor in de band van de eenheid onder zijn zonen te bewaren. Allen die door dezelfde geest waren aangetrokken en door dezelfde vader waren gevormd, konden zich zo vredig koesteren in de schoot van dezelfde moeder. Hij wilde dat de belangrijkere broeders zich één voelden met de minder belangrijke, dat de geleerden zich in broederlijke liefde met de eenvoudige verbonden en dat alle broeders op de meest uiteenlopende plaatsen door de lijm van de liefde verenigd werden. Hij vertelde de broeders eens een morele gelijkenis die een wijze les inhield. Stel je voor dat er een generaal kapittel gehouden wordt voor alle religieuzen in de kerk. Er zijn geleerden en ongeletterden bij aanwezig, wetenschappers en broeders die zonder wetenschap bij God in de smaak weten te vallen. Daarom krijgt een van de geleerden en een van de ongeletterden de opdracht een preek te houden. De geleerde denkt erover na, omdat hij nu eenmaal geleerd is en overweegt bij zichzelf: "Dit is geen goede gelegenheid met mijn kennis te pronken. De grootste geleerden zijn hier immers aanwezig. Het geeft ook geen pas tegenover een gehoor van de scherpzinnigste geesten scherpzinnigheden te debiteren en door spitsvondigheid op te vallen. Het is misschien wel het vruchtbaarst eenvoudig te preken." De vastgestelde dag breekt aan en de verzamelde heiligen komen bijeen, benieuwd naar de preek. De geleerde komt naar het podium gekleed in een boetekleed, zijn hoofd bestrooid met as. Iedereen is er verbaasd over. En dan zegt hij in een paar woorden, het meest nog prekend door zijn optreden: "We hebben grote dingen beloofd, maar grotere nog zijn ons beloofd. Laten we ons aan de eerste houden en uitzien naar de laatste. Genoegens zijn van korte duur, de straf is eeuwig. Het lijden is gering, de glorie oneindig. Velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren, en de vergelding wacht ons allemaal." De harten van de toehoorders zijn geroerd en ze laten hun tranen de vrije loop. Allemaal vereren ze spontaan de geleerde als een heilige. Alleen de eenvoudige zegt bij zichzelf: "Daar heeft me waarachtig die geleerde alles wat ik wilde doen en zeggen als eerste te berde gebracht. Maar ik weet wat ik ga doen. Ik ken een paar psalmversen. Ik ga geleerd voor de dag komen, nu hij zich eenvoudig gedragen heeft. De volgende dag is de tweede sessie. De eenvoudige loopt naar het podium en begint met een psalmvers als thema van zijn preek. Bezield door de Heilige Geest preekt hij zo gloedvol, zo subtiel en zo onderhoudend geïnspireerd door Gods gave, dat iedereen stom verbaasd zegt. Met de eenvoudigen gaat God vertrouwelijk om. De morele gelijkenis die hij had voorgedragen legde Franciscus als volgt uit. Onze orde is die grote bijeenkomst. Ze is als een algemene synode waaruit de hele wereld mensen die onder dezelfde regel leven samenkomen. Daar profiteren de geleerden van de verworvenheden van de eenvoudigen, als ze zien dat de eenvoudigen vuren het hemelse zoeken, dat ze niet door mensen zijn opgeleid, maar toch door de geest in het geestelijke opgaan. Daar ook plukken de eenvoudigen de vruchten van de verworvenheden van de geleerden, als ze zien dat beroemde mensen zich samen met hen voor hetzelfde vernederen, terwijl ze toch net zo goed roemvol in de wereld hadden kunnen leven. Hierdoor straalt de schoonheid van onze gelukkige familie en de veelvormige tooi ervan doet hun vader niet weinig plezier. Hoofdstuk 145. Franciscus' wensen met betrekking tot zijn tonsuur. Als Franciscus zich liet scheren, zei hij dikwijls tegen de broeder die hem schoor: zorg ervoor dat je me geen grote kroon scheert. Ik wil dat ook mijn eenvoudige broeders zich in mijn hoofd kunnen herkennen. Het was immers zijn bedoeling dat zijn orde voor arme en ongeletterde broeders evengoed als voor rijke en geleerde een gemeenschap was. God kent geen partijdigheid, zei hij, en de eigenlijke minister-generaal van de orde, de Heilige Geest, rust ook op een arme en eenvoudige. Hij wilde deze uitspraak in de regel laten opnemen, maar omdat die al officieel was goedgekeurd, kon het niet meer.
Thank you.
Hoofdstuk 146. Franciscus wil dat geleerde geestelijken die tot de orde toetreden, afstand doen van hun wetenschappelijke kennis. Franciscus zei eens dat een geleerde geestelijke in zekere zin ook zijn kennis moest opgeven als hij tot de orde wilde toetreden. Als hij van een dergelijk bezit afstand had gedaan, kon hij zich pas werkelijk naakt in de armen van de gekruisigde overgeven. Hij zei hierover: wetenschap maakt velen hardleers. Ze geven hun iets stars en stelt hen er niet toe in staat zich aan nederige tucht te onderwerpen. Daarom wil ik dat goed opgeleide mannen mij meteen al deze toezegging doen. Zie, mijn broeder, ik heb lang in de wereld geleefd en daar heb ik mijn God niet echt leren kennen. Daarom vraag ik je mij een plaatsje te gunnen, ver van het rumoer van de wereld. Daar kan ik dan verdrietig mijn verloren jaren overdenken. Daar kan ik mijn versplinterde aandacht bijeenrapen en mijn ziel naar het betere omvormen. Wanneer iemand zo zou beginnen, wat zou jullie denken dat er dan uit hem kan groeien? Hij zou een leeuw zijn die zich van zijn ketenen bevrijd heeft en met volle kracht op alles afgaat. Het heilzame sap waar hij zich in zijn begintijd aan gelaafd heeft, zou door zijn voortdurende vorderingen alleen maar meer in hem toenemen. Als hij eenmaal zeker van zichzelf is, zou de bediening van het woord aan hem overgelaten kunnen worden, want hij zou het sap dat binnen in hem borrelt uit kunnen schenken. Hoofdstuk 147. De opvattingen van Franciscus over studie. En Franciscus verschijnt aan een broeder die graag zou willen preken. Franciscus betreurde het zeer als iemand zich tot de wetenschap aangetrokken voelde en daardoor de deugd verwaarloosde. Vooral als zo iemand niet in die staat bleef waarin hij oorspronkelijk tot het geloof geroepen werd. Diegenen onder mijn broeders, zei hij, die zich door wetenschappelijke nieuwsgierigheid laten leiden, zullen op de dag van de vergelding met lege handen staan. Ik zou liever zien dat ze sterk werden door hun deugden. In tijden van beproeving zouden ze dan tenminste de Heer bij zich hebben om hen bij hun moeilijkheden te helpen. Want de beproeving zal zeker komen en dan zullen hun boeken het raam uitvliegen of in een hoek gesmeten worden omdat ze nergens nuttig voor zijn. Hij zei dat niet omdat hij bezwaar had tegen de bestudering van de schrift, maar om iedereen af te houden van een overdreven hang naar studie. Bovendien had hij liever dat zijn broeders goed waren door naaste liefde dan quasi geleerd door weetgierigheid. Hij had er ook een voorgevoel van dat er vrij snel een tijd zou komen waarin, zoals hij wist, wetenschap tot de ondergang zou kunnen leiden. Wie zich op zijn geestelijk leven had toegelegd, zou daarin dan een steun voor zijn eigen geest kunnen vinden. Toen een lekenbroeder eens een psalmboek wilde hebben en hem vroeg of het mocht, bood hij hem in plaats van een psalmboek wat as aan. Na zijn dood verscheen hij eens in een visioen aan een broeder die graag wilde preken. Hij verbood hem dat en beval hem de weg van de eenvoud in te slaan. God is zijn getuige dat de broeder zich na het visioen zo op zijn gemak voelde dat hij nog verscheidene dagen de indruk had dat de woorden van zijn vader hem als dauw in de oren druppelden. De speciale devoties van Franciscus. Hoofdstuk 148. De reactie van Franciscus op de woorden: Gods liefde. Het is wellicht zinvol en passend de speciale devotie van Franciscus kort aan te stippen. Hoewel hij natuurlijk in alles devoot was vanwege de zalving door de Heilige Geest, voelde hij zich desondanks bijzonder aangetrokken tot een paar speciale devoties. Twee woorden die in de gewone omgangstaal algemeen gangbaar zijn, kon hij niet horen zonder ontroerd te worden, namelijk Gods liefde. Op het horen ervan werd hij dadelijk opgewekt, ontroerd en enthousiast tegelijk, alsof er door het plectrum van een woord dat van buiten kwam, getokkeld werd op de luid in zijn hart. Als iemand hem om een aalmoes vroeg en er die woorden als het ware als tegenbetaling bij deed, noemde hij gehoor geven aan het verzoek een edele verkwisting. En degenen die die tegenprestatie minder hoog aansloegen dan geld, vond hij stapelgek. En op het besluit dat hij zich voorgenomen had toen hij nog in de wereld leefde, namelijk om nooit iets te weigeren aan een arme die iets vroeg omwille van Gods liefde, is zij zijn hele leven lang nooit teruggekomen. Een arme man vroeg hem bijvoorbeeld eens omwille van Gods liefde om een aalmoes. Omdat hij niets bij de hand had, pakte hij zonder dat het opviel een schaar en maakte hij al aanstalten zijn habit met hem te delen. En hij zou het zeker gedaan hebben als zijn broeders het niet net op tijd in de gaten hadden gekregen. Toen liet hij in plaats daarvan een andere aalmoes aan de armen geven. Wij moeten de liefde van hem die ons zozeer lief gehad heeft, enorm lief hebben, was zijn stelregel. Hoofdstuk 149. De devotie van Franciscus voor de engelen en zijn speciale voorkeur voor de aartsengel Michael. De engelen die onze helpers in de strijd zijn en die met ons gaan door het dal van de schaduw des doods, vereerde Franciscus met bijzonder veel genegenheid. Je moest hen overal als bondgenoten vereren, stelde hij, maar toch ook als beschermers aanroepen. Hij wees erop dat je hun blikken niet moest kwetsen en dat je voor hun ogen niet iets moest ondernemen wat je voor de ogen van mensen zou nalaten. En wat het zingen van psalmen in het koor voor het aanschijn van engelen aangaat, hij wilde dat iedereen die er de gelegenheid toe had, samenkwam in de gebedsruimte en daar met innige vroomheid zijn psalmen zong. Dikwijls merkte hij op dat de aartsengel Michael een bijzondere verering toekwam, omdat hij tot taak had de zielen naar God te leiden. Ter ere van de heilige Michael vastte hij 40 dagen lang van Maria ten hemelopneming tot diens eigen feestdag. Hij vond namelijk, iedereen zou God een bijzonder lofgebed of een bijzondere gave moeten aanbieden, uit eerbied voor zo'n grote vorst. Hoofdstuk 150. De devotie van Franciscus voor de Heilige Maagd, onder wier bescherming hij zijn orde stelde. Met een onuitsprekelijke liefde beminde Franciscus de moeder van Jezus, omdat ze van de Heer van Majesteit onze broeder gemaakt had. Hij wijdde haar een aparte lofzang, bad veelvuldig tot haar en bood haar zijn liefde aan. Geen mensentong zou kunnen navertellen hoe vaak en hoe innig hij dat deed. Maar wat ons vooral verheugt, hij maakte haar tot voorspreekster van zijn orde en vertrouwde zijn zonen, die hij al snel zou verlaten, aan haar toe, om hen voor altijd onder haar vleugels te koesteren en te beschermen. Welaan dan, voorspreekster van de armen, vervul voor ons de taak van beschermster tot het tijdstip dat door de Vader is bepaald. Beste luisteraars, dit was het programma Heiligen Getuigen. We lazen het boek De Oudste Verhalen over Franciscus van Assisi door Thomas van Celano.